BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Bouwmeesters in dit nieuwe jaar met mijn eerste verspreking bij mijn eerste klus als presentator van dit programma. Fijn dat je luistert. Stikstof, PFAS, corona, dat is een giftige cocktail voor de bouwsector. Toch is bouwbedrijf Dura Vermeer 2020 goed doorgekomen en is het orderboek voor nu best aardig gevuld. Maar wat brengt de toekomst? Dat is altijd onzeker, want dat is de toekomst. En daarom bespreken we dat met de topman van dit Rotterdamse familiebedrijf, Job Dura. Welkom. Fijn dat u er bent. Mocht u in 2020 eigenlijk nog veel van huis?
Ja, deels wel, deels niet.
Van uzelf, hè? Want u bepaalt het zelf als baas natuurlijk.
Ja, nee, heel veel kantoormensen hebben natuurlijk gewoon ook thuis gewerkt. Maar ook rondgereden langs bouwprojecten en langs collega's. Gelukkig konden de bouwplaatsen doordraaien door een goed protocol in overleg met RIVM, ministeries, Bouwend Nederland. Dus de bouw kon door. Maar net als vele andere bedrijven waren vele kantoormensen thuis of deels thuis aan het werken.
En hoe werkt dat nu? Want we zijn 9 maanden verder.
Ja, tijdens de zomer kwam dat weer even wat meer terug. Maar nu is het ook weer natuurlijk weer opnieuw teruggebracht. Maar toch is het belangrijk om bepaalde essentiële functies zoals selectieteams of aanbestedingsteams wel bij elkaar te hebben af en toe. Voor die creativiteit, voor de goede oplossingen, voor de juiste prijs en dat soort zaken.
Ja. We gaan het uitgebreid hebben over 2021 en de jaren erna. Misschien nog wel belangrijker voor uw sector. Maar nog één vraag over dat thuiswerken. Denkt u dat dat uiteindelijk de norm gaat worden ook voor uw kantoormensen?
Voor ons zal de norm worden meer flexibeler werk. En soms wel iets meer thuis dan vroeger. Maar wel zeker flexibeler en met iets minder kantoorruimte. Maar we blijven gewoon ruimtes en teambesprekingen hebben. Ook op kantoor. Om de kwaliteit van de projecten goed te krijgen.
Voor de mensen die luisteren en die zeggen, ja, Dura Vermeer, dat kan ik niet aan het asfalt herkennen dat ik zie liggen. Kunt u 2 of 3 voorbeelden geven van projecten waar ze Dura Vermeer van kunnen kennen?
Nou, we doen infrastructuur natuurlijk, maar ook woningbouw en utiliteitsbouw. We hebben net een heel mooi nieuw hoofdkantoor van AFAS opgeleverd, bijvoorbeeld in Leusden. Maar ook infrastructuur, de rondweg Rotterdam, A13, A16. Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld, Tweede Koentunnel. Het spoor onderdoorgang in Delft. Maar ook Pontsteiger in Amsterdam hier bijvoorbeeld, appartementencomplex. Nou, ga zo maar door.
Waar bent u niet, is eigenlijk de vraag.
Dat klopt.
Overal in Nederland, hè, vooral?
Ja, 1500 plekken ongeveer gemiddeld per jaar in Nederland.
In de voorbereiding op uw komst vielen een paar dingen op. Namelijk dat jullie het afgelopen jaar relatief goed zijn doorgekomen en dat het orderboek ook relatief goed is gevuld. We waren benieuwd hoe dat nou komt. Want als het gaat in uw sector, als je daarnaar kijkt, dan gaat het niet alleen om corona, maar ook om PFAS, om stikstof. Ja, dan zijn er eigenlijk een heleboel ingrediënten voor geen fijne cocktail.
Ja, ons orderportefeuille is natuurlijk opgebouwd in 18 en 19. En medio 2019 kwamen eigenlijk de PFAS en stikstof en later de corona begin van het jaar naar boven. Dus wij zijn laadcyclisch en we draaien natuurlijk grotendeels door op die projecten. Ook op de woningbouwverkoop, die goed is doorgelopen. Maar de basis is een goede portefeuille en een goede historie, waarmee je die eigenlijk opgebouwd hebt. Maar we hebben eigenlijk meer last van die stikstof op dit moment dan de corona-effecten. Op lange termijn zullen we als gevolg van de economische ontwikkelingen mogelijk van de corona-effecten last gaan krijgen. Maar dat is afhankelijk van budgetten, investeringsbeslissingen en alles rond in deze coronatijd.
Want u heeft de afgelopen tijd wel projecten zien stilvallen, maar dat had dan vooral met stikstof te maken, eerder dan met corona.
Corona, een beetje de utiliteitsbouw, nieuwe kantoorbouwprojecten bijvoorbeeld die uitgesteld worden. Maar het grootste probleem voor ons is de stikstof, waardoor projecten geen milieuvergunning krijgen. En daardoor dus niet of later starten.
En betekent dat ook dat Dura Vermeer zich op meer kleinere projecten moet inschrijven?
Ja, je gaat natuurlijk zoeken van welke sectoren, welke deelmarktsegmenten gaan wel door. Dus daar kijken we natuurlijk heel erg sterk naar. We lobbyen ook om die stikstofnorm en vrijstelling te krijgen. Dat is gelukkig heel eind gebeurd. Met name voor de woningbouwdeel. Want er is een wetsvoorstel in de Tweede Kamer nu aangenomen.
Ja.
Maar voor de infrastructuur zal het grote gevolgen hebben. Met name voor 21, 22 en 23. Want 5 van de 7 grote meerprojecten, om kort samen te vatten, die zijn uitgesteld of gaan niet door als gevolg van de stikstofproblematiek. En dat gaat, dat is wel een groot probleem. Want daarmee is de kans dat we kennis verliezen, banen verliezen, groot aanwezig.
Dus 2021, om dat samen te vatten, ziet er nog relatief goed uit. Omdat dat natuurlijk zich heeft opgebouwd in 2018, 2019. Maar daarna is het onzeker.
Ja, wij kijken nu met name naar wat gebeurt er in 2022 en 2023. Hoe ontwikkelt die portefeuille zich? Hoe ontwikkelt de bouwmarkt zich? Hoe ontwikkelt de economie, de woningverkoop, de utiliteitsbouwinvesteringen, de budgetten van gemeentes, provincie, overheden op het infragebied? Hoe ontwikkelen die zich? En dan met name zie je dus nu de budgetten van gemeenten. Daar wordt qua infrastructuur op bespaard voor al hun zorgtaken, die ze natuurlijk ook hebben liggen.
Ja.
Dus dat is onzeker. Dus dat betekent ook veel lobbyen, ook veel praten. Er veel mee bezig zijn hoe je dan toch door kan gaan. Hoe dat onderhoud toch overeind kan blijven. Hoe de nieuwbouw weer opnieuw opgestart kan worden, ondanks de stikstof en andere perikelen. En dat is heel hard werken.
Dreigen gemeenten de risico's te onderschatten van onderhoud van infrastructuur? Als je daarvoor moet lobbyen in coronatijd, omdat ze daar geen geld aan willen spenderen?
Ja, daar gaan provincie, gemeentes, overheid een keer tegenaan lopen. De centrale overheid, Rijkswaterstaat, is daar goed mee bezig en haalt wel onderhoud naar voren. Dat is prettig voor ons, ook in deze rustige tijd. Maar ook nieuwbouw zal er plaats moeten vinden. Er is een grote behoefte aan openbaar vervoerssystemen, trams, metro's. Ondanks dat misschien de wegbezetting lichter is. Even los van de pakketdiensten, want die maken natuurlijk wel een grote bezetting. Ja. Maar het zal verschuiven naar openbaar vervoerssystemen, verouderde knooppunten, kunstwerken, bruggen, tunnels, sluizen die vervangen moeten worden. Er is veel aangelegd in de jaren 60, 70. Dat moet nu vervangen worden. Er zitten ook gevaarlijke situaties in. Dus dat moet allemaal wel door blijven gaan.
Maar je zou toch denken dat gemeenten dat wel weten?
Vaak weten ze het wel, maar ze moeten het ook kunnen natuurlijk. Er moet budget voor zijn.
Ja, maak het maar vrij. Het is belangrijk.
Zeker, en er moet er wil toe zijn. En wat vandaag niet het probleem is, wordt misschien te makkelijk opgevat. Totdat we er natuurlijk ergens tegenaan lopen.
Ja, stikstof is een groter probleem dan corona. En dan vooral voor de infratak. Belangrijker, een groter probleem dan voor de bouwtak. Hoe komt dat precies? Heeft het echt puur met de uitstoot van het verkeer te maken?
Ja, om een vergunning te krijgen, bijvoorbeeld om te vergelijken met de woningbouw, dan na oplevering van een project stoot een woning of een appartementencomplex eigenlijk bijna geen stikstof meer uit. Dat doen wegen natuurlijk wel, omdat er overheen gereden wordt, gebruikt wordt. Dus tijdens de gebruiksfase telt dat veel zwaarder. Plus dat het vaak natuurlijk ook meer in de natuurgebieden ligt of bij natuurgebieden. In tegenstelling tot woningbouw. Dus daar telt dat zwaarder.
En dan gaf u al aan zojuist van 2021 komt wel goed. Daarna is het wat onzeker. In het FD, daar gaf u laatst een interview ook aan. Toen omschreef u dat als dikke mist die door stikstof veroorzaakt wordt. En ook de jaren erna. En u zei ook, niemand weet hoeveel werk er straks is in de infrastructuur. Zijn daar al wel signalen nu dan van dat er dus ontslagen kunnen vallen?
Ja, er zijn wel signalen, maar er is ook heel veel onduidelijkheid, hè, wat corona en stikstof met zich meebrengt. Hè. Corona dus indirect via de economische gevolgen, maar stikstof direct via de vergunningen die nu niet verleend worden. Een project, het kost vaak een jaar, twee jaar voorbereiding met alle vergunningen. Dus ja, je moet echt ver vooruit kijken. En je kan al zien hoeveel projecten er afgelopen jaar minder zijn aanbesteed. En dat telt zich door dan over 2-3 jaar. Ja. Die inschattingen zijn te maken. Maar verder is het onzeker, mist. De vraag is wat de effecten van de economische ontwikkeling ook zijn. Hè? Misschien zijn we wel efficiënter gaan werken de afgelopen jaar. Dus wat de effecten daarvan zijn. Plus die stikstofmaatregelen, daar proberen we een inschatting van te maken en daar je organisatie op af te stemmen.
Is dat ook omdat u naar het verleden kijkt en dan weet dat er altijd laatcyclies een crisisje kan ontstaan in uw sector? Ook al hebben we nu een hele andere crisis natuurlijk.
Ja, wij zijn laatcyclies. Wij merkten in 2011-12 pas de gevolgen van 2008, om maar een voorbeeld te noemen. Maar we hebben dat natuurlijk ook al een paar keer meegemaakt in onze historie. Dus je weet dat je moet reageren en hoe en in welke mate hangt ook helemaal af van in welke segmenten, deelsegmenten je zit. Maar de markt is groot. Dus als je het ook beter doet dan de concurrenten, dan kan je nog steeds natuurlijk projecten binnenhalen. De totale markt is 60, 70 miljard. De grote bouwers in Nederland realiseren rond de 2 miljard, 1,5, 2 miljard omzet. Dus er is best marktaandeel te winnen door beter te zijn of projecten te scoren. En dan kan je toch je organisatie en je omzet en je productie overeind houden.
Ja, jullie zijn actief, om het even samen te vatten, in drie sectoren, onderdelen: infra, woning en utiliteitsbouw.
Ja.
Is dat allemaal een probleem? Is dat allemaal een dikke mist voor de toekomst, vreest u? Of kijkt u echt vooral naar die infratak die mogelijk dreigt weg te vallen?
Nee, het mooie van die drie segmenten is dat je goede spreiding hebt. Hè. Dus als één sector niet goed gaat, dan gaat de andere misschien wel weer goed.
U weet hoe u in het casino het spel moet spelen?
Nou, het is gelukkig geen casino, dus geen gokken. Maar wel, spreiding is wel belangrijk. Maar je ziet dat er bijvoorbeeld structureel wel behoefte is aan woningbouw en nieuwe woningen en goedkope huur- en koopwoningen in Nederland. Dus de verwachting is, zolang daar rendabele locaties te vinden zijn, dat woningsegment in ieder geval goed door blijft draaien. En ik verwacht ook zeker vanuit de utiliteitsbouwmarkt dat er investeringen blijven plaatsvinden. We bouwen en realiseren laboratoria voor bijvoorbeeld voor een Dupont in Leiden. Dat is een mooi project dat we ontwikkeld en gebouwd hebben. Ja, dat soort gebouwen, datacentra, ziekenhuizen, aanpassingen, al dat soort zaken, die zijn er natuurlijk nog wel steeds. En meer woningen of zorginstellingen voor ouderen. Dus dat soort segmenten draaien dan wel door. Alleen kantoren en fabrieken zullen we af moeten wachten. Hoewel er wel veel transformaties plaatsvinden van oude kantoren naar andere functies, naar scholen, naar onderwijs, naar educatie of naar woningbouw. Dus het is echt op zoek van waar vinden de investeringen plaats? Hoe zien die eruit? En zorg dat je daarbij bent.
En dat stikstofprobleem, met wie zit u eigenlijk om tafel als u over dat probleem wilt praten of als u duurzaamheid aankaart? Want het lijkt iets dat tegenwoordig zich over meerdere ministeries in Nederland uitstrekt.
Ja, je zou bijna zeggen, er is altijd wat. Hè? Eerst CO2-uitstoot, stikstofuitstoot, fijnstof hadden we op een gegeven moment. Elke keer duikt er wel iets op. Samen met Bouwend Nederland als centrale coördinator bij ons heb je veel contact met de politiek, met Den Haag, met Kamerleden, staatssecretarissen, hoe je dat goed in moet vullen.
Ja.
En of het daar vandaan ook goed geïnterpreteerd wordt. Want dat zagen we bij de PFAS-affaire. Dat is verkeerd geïnterpreteerd. Dat is later gelukkig weer bijgetrokken. Maar daar hadden we bijvoorbeeld afgelopen najaar wel heel veel last van. En met name de wat nattere waterbouwers hadden daar nog veel meer last van. Nog steeds een enorm is inmiddels wel een stuk bijgetrokken, maar niet zoals hij was. En dat betekent dat het begrip en de omgang daarmee heel goed moet zijn. En natuurlijk is het logisch dat het er is. Maar je kan er ook goed mee omgaan als je het met elkaar goed van tevoren doorspreekt.
Ja, alleen dan is de vraag met wie je het doorspreekt. Want het ministerie van Infrastructuur en Milieu, nou goed, daar zit milieu al in de naam. Maar je hebt ook EZ. Je hebt Binnenlandse Zaken, waar de woningbouw dan weer onder valt.
Het is verspreid. En ook vroeger hadden we natuurlijk een ministerie van Wonen, het VROM.
Ja.
Dat is er niet meer, dus we pleiten ook weer om dat terug te brengen. Ook om de woningproductie in Nederland overeind te houden. Maar het is soms zoeken, maar op zich lukt dat wel. Het is meer begrip en kennis met elkaar goed doornemen.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Zometeen praten we verder met Job Dura over de uitdagingen in de woningbouw, over de zakelijkheid en gezelligheid van een familiebedrijf. En die minister van VROM, daar wil ik toch nog wel even wat naar vragen, zoals dat mag. Maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Hallo Lotte.
Hi Geert-Jan.
We gaan het hebben over een nieuwe tunnel met een kleurrijke naam.
Ja, de Victory Boogie Woogie Tunnel is een tunnel bij Den Haag, vernoemd naar het onvoltooide schilderij van Mondriaan. En die gaat eind januari open. Het is een behoorlijk lange tunnel, 1860 meter. En een groot deel daarvan is geboord. En dat boren is dus aardig snel gegaan door Bram en Volker Wessels. Op een gegeven moment werd er zo'n 30 meter tunnel per dag geboord. En dat is blijkbaar best een behoorlijke prestatie. En onder andere te danken aan de zogenaamde tunnel Tesla.
als ik een hulplijn mag inzetten. Meneer Dura, een tunnel Tesla?
Ja, nou, die tunnels boren die kunnen we goed in Nederland. Hebben wij ook gedaan. Noord-Zuidlijn. Maar Tesla, tunnel Tesla.
Tunnel Tesla. Nou, dan ga ik jullie vertellen wat dat is. Dat is een hele grote elektrische wagen. En die brengt tunnelonderdelen naar de boormachine. En zo'n wagen moet tonnen aan materiaal vervoeren. Ook nog een flinke afstand afleggen in de tunnel. Dus dat vraagt behoorlijk wat van de accu. Nou, in het begin ging dat nog een beetje moeizaam. Haperde die nog wel af en toe. Maar uiteindelijk ging dat allemaal vlot. Wel belangrijk om bij te zeggen, Tesla heeft er niet echt iets mee te maken. Het is gewoon een bijnaam geworden voor deze wagen.
Maar dat boren en de grovere werkzaamheden, die zijn al een tijdje klaar. Waarom is die tunnel dan nog niet open? Zijn ze het gat vergeten?
Nou ja, afgelopen periode zijn ze vooral bezig geweest met de aanleg van 50 verschillende systemen. Dus dan kun je denken aan lampen, slagbomen, camera's, borden boven de weg. Je kunt het een beetje vergelijken alsof je de sleutel van je nieuwe huis krijgt en dan vervolgens nog moet gaan schilderen en alles moet gaan inrichten.
Kijk, ja, en bij die bouwexpo kijken we natuurlijk altijd naar bijzondere constructies. En dan gaat het ook wel vaak over duurzaamheid. Hè? En die speciale elektrische bouwwagen, dat schijnt dus niet het enige duurzame aspect aan deze tunnel te zijn.
Nee. Duurzaamheid heeft eigenlijk vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld. Er ligt ook gerecycled asfalt in. Dat is denk ik weer anders dan het circulaire asfalt van Dura Vermeer. Bij de tunnelmonden vind je zonnepanelen. De lucht in de tunnel wordt gereinigd met een fijnstofmagneet. Dus die zorgt ervoor dat omwonenden en automobilisten zo min mogelijk last hebben van ongezonde roetdeeltjes. Het is een Nederlandse uitvinding trouwens. En het is ook de eerste tunnel waarin deze techniek structureel wordt toegepast. Nou ja, alles bij elkaar zou dit volgens de gemeente Den Haag de meest duurzame tunnel van Europa zijn. Dus dat klinkt veelbelovend.
Dankjewel, Lotte.
Bouwmeesters.
Ja, we praten verder met Job Dura, topman van Dura Vermeer. Lotte hint al even op jullie volledig circulaire asfalt dat jullie ontwikkeld hebben. Nog even kort daarover wat dat precies is. Van afval naar asfalt, geloof ik, hè?
Ja, dus echt 100% hergebruik van bestaande materialen. En zelfs voor het bitumen gebruiken we dan ook hergebruik de dakbedekking materialen die we dus die ergens op lagen op gebouwen en die hergebruiken we als voorbeeld, als onderdeel ervan.
Ja.
Zo vinden er veel meer van dit soort innovaties plaats. Ja. En dat geldt ook voor die elektrificatie van bouwmaterieel wat je toepast. Ook om dat stikstof terug te dringen, de fijnstof terug te dringen, CO2 terug te dringen. En dat zijn interessante innovaties waar we fors in investeren nu.
Toen uw naamgenoot Job Dura in 1855 een timmerwinkel in Rotterdam opende. U bent dus, we hebben even doorgerekend, de vijfde generatie, als dat klopt. Was er toen ook al PFAS, stikstof, was er gedoe rondom duurzaamheid? Waren er regels?
Nou, er zal best wel vast iets zijn geweest, want er is altijd wel iets. Maar ik weet wel dat er heel veel hout was toen. Dus meer houtbouw, dus dat ook een vorm van duurzaam.
Ja. Is het leuk om een familiebedrijf te leiden?
Ja, dat is heel erg leuk. En het mooie is, je kan natuurlijk op een lange termijn denken. En we hebben veel meegemaakt, dus je hebt veel ervaring. En het is aan de andere kant ook een uitdaging. Je bent er constant mee bezig om het elke dag een stukje beter te maken. En dat gaat goed en dat is heel erg leuk. Ook in deze uitdagende tijden.
Ja, want hoe gaat een familiebedrijf een pandemie te lijf?
Ja, we hebben natuurlijk veel gekke tijden meegemaakt. Hè? Van twee wereldoorlogen waar we doorheen zijn gegaan, tot diverse bouwcrisissen, tot hele goede tijden en minder goede tijden. En het is snel schakelen, flexibel zijn. Met je ervaring die je hebt. Goede mensen. Het gaat natuurlijk om de goede mensen op de goede plek. Innovatief zijn. Aan de ene kant je project heel erg goed doen. Aan de andere kant steeds vernieuwend en innovatief te werk gaan.
Betekent een familiebedrijf dan ook kortere lijntjes, wat weer makkelijker is in tijden van crisis?
Ja, zeker. Minder administratieve ballast. Dat is een beursgenoteerd bedrijf wat toch veel kosten en administratie met zich meebrengt. Je kan het efficiënt en tegen goede kosten inrichten. En daar heb je ook tijd voor om dat te doen. En je hebt de lange termijn en de concentratie en de aandacht daar juist van. Lange termijn dienstverbanden. Dus dat heeft allerlei voordelen.
Hoeveel familiebedrijven zitten er nu bij jullie in het bedrijf? Kent u ze allemaal? Al uw familie?
Ja, er zit niet zoveel familie in, maar ik ken alle familie heel goed. Ja.
En dat zijn een paar mensen. Ja. Ja. En als jullie dan een keer bij elkaar komen, ja, nu is dat lastig met verschillende huishoudens, maar gaat het dan vooral over werk?
Nee, dat gaat gelukkig helemaal in kerstperiode ook over familiezaken.
Okay.
Niet alleen maar over werk.
Okay. De woningbouw. De komende jaren moet er flink worden bijgebouwd om de woningtekorten op te lossen. Als ik het goed heb, dreigt er een tekort van 1 miljoen in 2030. Volgens de laatste cijfers. Projecten zullen wat dat betreft dan niet stilvallen. Maar zijn er wel voldoende bouwlocaties? Wat is uw kijk daarop?
Ja, we hebben al een paar jaar dat we eigenlijk te weinig woningen bouwen waar de vraag naar is. Met name goedkope en middeldure koop- en huurwoningen. Er is natuurlijk een tijd een beleid geweest om met name binnenstedelijk te bouwen. Dat zijn vaak natuurlijk dure locaties met dure bouwkosten. Daarbij komt ook nog meer regelgeving van bouwbesluiten en duurzaamheidseisen daarvoor. Dus de totale kosten zijn gewoon fors gestegen. Met forse grondkosten. Dus de uitdaging is om binnenstedelijk en buitenstedelijk rendabele locaties te vinden om te kunnen voldoen aan die vraag.
Is daarom een minister van Vrom ook geen gek idee?
En dat is zeker centralisatie en een centraal ministerie weer terugbrengen is een goed idee. We zien nu heel veel discussie tussen provincies, gemeenten, overheid over bestemmingsplannen en over lokale en provinciale bouwplannen. Er zal toch een verdergaande vorm van regie op moeten komen om dat met name snel te organiseren. Ook direct na de oorlog, toen er woningnood was, is het ook centraal georganiseerd. En toen hadden we toch snel veel bouwproductie op de been.
Nou ja, we hadden het ministerie van Vrom tot 2010 volgens mij. Daarna was er wel in de vorm van Stef Blok nog een minister van Wonen. Nu is het wel weer bij Binnenlandse Zaken ondergebracht. Maar er zijn best wel veel mensen die hier op uw plek dan regelmatig hebben gestaan in 2020. Die zeiden van nou, in een volgend kabinet moet er een minister komen. Ja, er is toch eigenlijk niemand die daarop tegen is. Ik hoor ze niet, die geluiden. U wel?
De provincies en gemeenten zijn er natuurlijk meer op tegen, omdat die de regie deels kwijtraken. Maar het is wel verstandig, ook in verband met die stikstofregelgeving, duurzaamheidsregelgeving, om dat gewoon centraal en efficiënt met voldoende kennis te organiseren. En nu is het verspreid over ministeries. Ook stikstofproblematiek ligt bij LNV, waar ook de boeren zitten. Dus hoe ga je dat nou zo snel oplossen? Dus de centralisatie voor snelheid en regie is van belang.
En zou dat in uw optiek dan wel weer een ministerie van Vrom moeten worden? Niet zozeer van Wonen, omdat Vrom natuurlijk ook veel meer met milieu en ruimtelijke omgeving en eigenlijk ruimtelijke ordening al die aspecten te maken heeft.
Het gaat niet alleen om wonen, het gaat om een integrale invulling van de ruimtelijke ordening in Nederland. Tegenwoordig is het niet meer één bouwlocatie of één woningbouwlocatie. Het is ook een combinatie met openbaar vervoer, inrichting, prettige leefomgeving. Hoe ontwikkel je en ontwerp je een omgeving prettig? Ook voor fietsers of wandelaars en openbaar vervoer. Het is niet alleen maar de auto en wonen. Het is integraal. De steden liggen dicht bij elkaar. Er moet veel afstemming plaatsvinden. Maar zeker ook met openbaar vervoer, fietsen, auto's en dat soort zaken.
Ja, dus nou ja, in maart verkiezingen, daarna wordt er geformeerd. Denkt u dat de kans groter is dat er wel of niet een minister van Vrom of Wonen komt?
Ja, er wordt wel op gespeculeerd dat het er komt, dus laten we hopen dat het er komt.
Ja, hoe krijgen we trouwens overheden en bouwers zover om goedkopere woningen te bouwen? Want daar kan de minister natuurlijk niet alleen over gaan.
Ja, de behoefte is natuurlijk om naar goedkope koop- en huurwoningen te creëren, te realiseren. Terwijl de verkoopprijzen gestegen zijn. De totale grond, bouwkosten en bijkomende kosten zijn ook gestegen. Ja, we zullen met z'n allen, net zoals in de vorige crisis, daar zagen we het ook, door standaardisering, meer industrialisering, digitaler voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten, zullen we de kostprijs omlaag moeten brengen met elkaar.
Ja, betekent dat ook eigen woningfabrieken?
Misschien eigen woningfabrieken, dat moet wel rendabel zijn. Maar wel of slimme assemblage van prefab. De onderdelen die in diverse fabrieken gebouwd zijn. Het voordeel is dat we tegenwoordig veel meer digitaal voorbereiden. Via BIM heet dat. Wat heel makkelijk over te zetten is naar fabrieken.
Ja.
Waardoor je ook goede projecten, producten krijgt zonder faalkosten die passen. Maar zeker ook kansen voor fabrieken, mits de bezetting natuurlijk voldoende is. En het voldoet aan de vraag in de markt. Ja. We hebben zelf ook een keer een fabriek gehad, de Waalhaven in Rotterdam. Die is weer gesloten, omdat de maten en de eisen veranderden. En,
komt er weer een terug?
Wat zeg je?
Komt er weer een woningfabriek terug van Dura Vermeer?
Wij bestuderen erop, maar dat weten wij nog niet zeker. Of wij dat gaan doen, of dat we gewoon gaan assembleren, of dat we gaan inkopen, of in welke vorm we dat gaan doen. Maar het wordt zeker opgestudeerd en we zien er zeker toekomst in. In de industrialisatie en al of niet fabrieksmatige productie. Het is zeker actueel en wij geloven er ook in dat het in een vorm plaats gaat vinden.
Dank voor dit gesprek en dank voor uw komst. Job Dura, topman van Dura Vermeer. Terug naar kantoor of naar huis?
Nee, ik ga vanmiddag thuis werken.
Nog een Zoom-afspraak?
Ik heb een digitale Teams nieuwjaarsborrel, wat je dus thuis nu via de team doet.
Ja. Ik wens u veel plezier daarbij. Ja. Tot zover BNR Bouwmeesters. Dank u wel nogmaals, Job Dura. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Dank ook aan Lotte Elbrink. Tot volgende week.